Een park ranger is iemand die het bos beschermt. Een fork ranger is iemand die met eten de natuur beschermt. Daarbij gaat het niet om perfectie, maar om de juiste richting. Om ons voedsel te gebruiken als eerste stap van een nieuwe versie van het goede leven. Mijn naam is Frank Holleman en sinds ik in 2019 fork ranger heb opgericht, ben ik op zoek naar dit goede leven. Samen met mijn compagnon Marijke helpen we mensen om duurzamer te eten door de wetenschap te vertalen naar behapbare infographics en makkelijke recepten. Maar in deze podcast wil ik leren van andere fork rangers. Mensen die op hun eigen manier de wereld een stukje beter maken met hun eten. Welkom bij het leven van een fork ranger. Soms kom je op Instagram een post tegen die je confronteert met het feit dat je het een vindt en toch het ander doet. Dat is precies de kracht van Alfred Slomp. In het dagelijks leven is hij teamleider op een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Maar al sinds 2014 geeft hij daarnaast de workshop God in de supermarkt over duurzaam leven en eten en hij heeft het boek Superwaar geschreven over duurzame boodschappen doen. Hij deelde met mij zijn ervaringen en lessen van al deze workshops en hoe we de kloof tussen wat we vinden en wat we doen kunnen verkleinen. We hebben het ook gehad over de Big Five van een duurzaam leven, over hoe je als individu kunt meewerken aan systeemverandering en over het verschil tussen hoop en optimisme. Welkom Alfred. Je hebt al heel wat workshops gegeven van God in de supermarkt en nu ook God in de klimaatcrisis. Ten eerste vroeg ik me af, waarom eigenlijk deze naam?
Ja, waarom die naam? Ja, dat is een hele heel grappig hoe zoiets ontstaat. Hè? Je moet voorstellen, ik was met een vriend van mij in 2014, Arjan Schoonhoven. En wij wilden een workshop geven over duurzaam leven. En toen op een gegeven moment dachten we, ja, maar als je het over voedsel hebt, er komt heel veel in samen. Het dierenwelzijn, milieu, honger in de wereld, eerlijke handel. Want door voedsel komt gewoon ontzettend veel samen. Dus we hadden daarmee het thema voedsel te pakken. We hebben zo lang nagedacht over een naam. Totdat Arjan, die vriend van mij, op een gegeven moment kwam met de naam God in de supermarkt. En ja, die zag eigenlijk ook precies wat wij erbij bedachten. Namelijk iets met een morele keuze in de supermarkt. In de praktijk hadden we daar niet zo goed over nagedacht. En bleek dat we heel erg in het christelijke wereldje terechtkwamen. En ja, ik heb er ook best een poosje tegenaan zitten hikken en een andere naam geprobeerd. En op een gegeven moment heb ik hem maar omarmd als een geuze naam. Want je weet wel direct waar je het over hebt bij de naam God in de supermarkt. Je vergeet hem nooit in.
Ja. Nee, hij is wel sticky, dat klopt.
Ja. Hij wordt ook, soms zijn er ook wel mensen die het lastig vinden. Met name wat een strengere christen of zo. Hè? Want God in de supermarkt, dat is heel profaan of zo. En ja, soms irriteert hij mensen die niets van het geloof moeten hebben. Maar meestal kunnen de meeste mensen er wel om lachen. En ja, begrijpen ze ook al waar het om gaat.
Ja, en kun je kort samenvatten hoe zo'n workshop er meestal uitziet?
Wat ze bij zo'n workshop proberen, is om mensen aan het denken te zetten. En Arjan en ik komen allebei uit het onderwijs. En hebben best wel heel lang nagedacht van, hey, hoe zet je nou een workshop neer waarin je met mensen nadenken over de vraag welke keuze maken? En wat we eigenlijk doen is één les of zo, één grote interactieve bijeenkomst, waarin we ja, met elkaar in gesprek gaan, met de deelnemers in gesprek gaan. En eigenlijk telkens de vraag stellen is wat je vindt, ook wat je doet. Of zit er een verschil tussen? En als dat zo is, wat vind je daar nu weer van? En mijn ervaring is, als je over dit voedsel of dit thema gaat praten, wat wel steeds ingewikkelder komt te liggen, dat het ja, wel belangrijk is om naar iemands hart te gaan en niet naar iemands hoofd, zeg maar. Want anders krijg je heel snel discussies. Maar dus ja, ik vind het een beetje lastig, want anders ben ik heel lang de workshop aan het uitleggen. Maar het is vooral telkens de vraag stellen, welke keuze maak je en wat zijn de gevolgen van? Als je duurzaam wil kiezen, hoe kan het dan? Een beetje humor erbij, soms indringend, soms een grapje, soms ontspannen. Op die manier is het een soort van road race door de supermarkt.
Ja, precies. En ik vind het wel mooi dat je zei, je moet het hart raken en niet het hoofd. Je gebruikt wel af en toe ook infographics en feitjes, volgens mij, in je workshop. Is er dan eentje zo'n feit waarvan je merkt, dit is wat het beste werkt of wat het meeste doet bij mensen?
Ik heb het wel meer, maar ik haal er vaak iets van jou aan. Ik weet niet eens of je dat weet.
Ja, nee, dat dacht ik al wel. Maar
je bent gewoon op zoek naar complimentjes.
Nee. Maar ja, een soort van... Sommige feitjes werken beter dan andere. Of een soort van... Over bepaalde onderwerpen of een bepaald iets. Waarvan je merkt van... Oh, hier slaan mensen altijd wel op aan.
Nee, ik maak geintje. Nee, dat is terecht de vraag van je. Jij weet dat vaak op een hele leuke manier te vatten. Hè? Van een bepaalde realiteit in een bepaalde infographic of zo. Bij voedselverspilling werkt het vaak om beelden te gebruiken. En na een paar studenten contact met me op... en die hebben uiteindelijk infographic gemaakt. En wat ze hebben gedaan... is ze hebben het gewicht van het voedsel... wat per jaar in Nederland verspild wordt door consumenten... vergeleken met het gewicht van de eiwitstoren. En het zal jou niet verbazen... maar alle groenten die we verspillen... weegt 5 keer zoveel als de eiwitstoren bij elkaar... En al het brood is zo'n 13 keer de eiwitstoren bij elkaar. En die laat ik vaak zien. En dan, ja, ik weet dat jij er eentje een kindje had. En die vroeg ik er vaak aan toe. Weet je nog diegene met de voedselverspilling in Engeland? De hoeveelheid melk die in Engeland verspild wordt. Per jaar de impact daarvan vergeleken met de totale uitstoot van de Formule 1. Je weet hem nog?
Ja. Dus een beetje een mond vol inderdaad. Maar die, ja... Ja, ik weet precies wat ik bedoel.
Je moet het vaak even 3 keer uitleggen. Maar dus de hoeveelheid voedsel of melk die in Engeland per jaar verspild wordt. En daar de CO2-uitstoot van vergeleken met de CO2-uitstoot van de Formule 1 wereldwijd.
Ja.
Ja, ik weet hem niet meer precies. Maar de Formule 1 stoot 5-6 keer veel CO2 uit als alleen maar de melk die in Engeland verspild wordt. Ik zeg er dan
ja,
wel...
Ja, dus melk is volgens mij uit mijn hoofd 8 keer... De CO2-uitstoot van die verspilde melk is uit mijn hoofd 8 keer zoveel als een heel jaar Formule 1, ja. Zoiets was.
Ja, en dat zegt allebei van... Nu zijn er mannen die denken, ah, die Formule 1 valt wel mee. En dan zeg ik, ja, dat is niet de bedoeling, weet je wel. Maar dat zijn wel van die interessante feitjes. Nu telde iemand die deelnam aan de workshop... Je hebt nu zo'n documentaire bij Omroep Human. Ik kan even niet op de naam komen. En daar hadden ze de vergelijking met... Als je al het voedsel wat in Nederland speelt wordt per jaar of zo in vrachtwagens doet, heb je een rijden van hier naar Barcelona, zoiets.
Ja.
Dat zijn wel beelden die zo blijven hangen en het ook wel zo indringend maken, hè, dichtbij. Van joh, we leven in een wereld waarop 1 op de 10 mensen met honger naar bed gaat. En wij verspillen gewoon zulke krankzinnige hoeveelheden voedsel, wat ook nog meer enorme impact heeft op het klimaat. Ja, je hebt niet veel meer woorden nodig om de waanzin weer te geven.
Ja.
Maar ik moet zeggen, serieus, jij hebt er vaak ontzettend leuke infographics bij. En die noem ik wel eens.
Ja, ja. Nou, dankjewel.
Ja. Voor de luisteraar, dat hadden we niet van tevoren bedacht, hoor. Dus
Nee. Je hebt in de podcast Groene Wegen, waar je ook... gast was, vertelt dat de workshop eigenlijk gaat over een bekend citaat van Gandhi, die ik ook heel vet vind, die uitspraak, het verschil tussen wat we doen en wat we kunnen doen, zou voldoende zijn om het grootste deel van de problemen van de wereld op te lossen.
Ja, mooi hè? Prachtig citaat.
En lukt het in die workshop om die kloof te verkleinen tussen die twee dingen? Of wat is jouw ervaring daarbij?
Ja, wat ik sowieso probeer is daar... We stellen er eerst wat vragen over welke keuze maak je nu. En op een gegeven moment... ik zal het niet meer uitleggen, nog hele werk van erbij. En dan stel ik de vraag, is dit... zijn er mensen die er wat ongemak bij voelen? En dan blijkt dat er best wat mensen zeggen, joh... In alle eerlijkheid, als ik kijk naar welke keuze maak... en welke rol ik die maak, welke motieven erachter liggen... liggen er wel best wel vaak motieven ter grondslag die over mij als consument gaan. Hè? Omdat het goedkoper is, omdat het beter smaakt, omdat het gezonder is. En ja, dat vinden ze onze confronterend. En dan zeg ik ook daarbij, ja, maar daar sta je absoluut niet alleen in. En ik heb een onderzoek een paar jaar geleden in de krant gelezen. Ja, de gemiddelde Nederlandse consument let vooral op kwaliteit, op bereidingsgemak, op een keurmerk, merknaam. En er zijn... Ja, bijna alle motieven die op jezelf als consument betrekking hebben. Er zit een heel groot verschil tussen wat je doet als burger. Sorry, wat je vindt als burger en doet als consument. Hè? De zogeheten behavior gap of de gedragskloof. De psychologie noemt het ook als cognitieve dissonantie. En ik merk dat het al helpt om dat inzichtelijk te maken. En ook gewoon mijn eigen inconsequentie daarin te benoemen. Dus ik hoop dat dat een... vruchtbare bodem is voor mensen om eerlijk te zijn naar zichzelf en naar elkaar van joh, we hebben wel hele grote idealen, maar dat is in de praktijk lastig toe te passen. Nou, dat is één. En dan kom je inderdaad bij mensen als Gandhi uit. Je hebt natuurlijk andere voorbeelden. Mensen die zo ver proberen uit te stijgen boven het alledaagse waarin we leven. En dat zijn voor mij grote inspiratiebronnen om niet alleen te leven naar wat goed voor mij is, wat lekker voor mij is, wat leuk voor mij is, wat mooi voor mij is. Maar dat ik probeer te kijken naar de wereld om me heen. En dat geeft uiteindelijk ook heel veel voldoening. En dat is dan het startsein voor de rest van de workshop. Om daarmee bezig te gaan. Je ziet wel dat er dan wat gebeurt bij mensen. Zeker als je probeert om de veiligheid te bieden om bij het hart van mensen te komen. Ja, ik denk en ik hoop dat dat wel de plek is waar je mensen bereikt. Of de manier is waarmee je mensen bereikt. Ik hoor dat op zich ook wel regelmatig terug. Maar dat blijft natuurlijk een uitdaging.
Ja. Ja, want ik vind het wel interessant aan jouw workshop, dat je echt mensen meeneemt en ook al die dingen bespreekt. Wij zijn vooral meestal aan het zenden eigenlijk. Natuurlijk hebben we wel gesprekken met mensen, maar jij hebt echt zo'n dialoog op dat moment met mensen. Dus dat vind ik wel mooi. Dat is weer een hele andere manier. Wat zijn soort van je grote lessen van die workshop voor hoe we mensen kunnen bewegen om anders te gaan handelen, of ook misschien lessen voor jezelf. Dingen waarvan soort van die we als duurzame voedselbeweging mee kunnen nemen van dit zijn dingen die we gewoon waar we op moeten letten als we mensen proberen te helpen met verandering.
Nou, misschien is het mooi om terug te gaan naar waar het bij mij begonnen is. En dat begon, ik noemde net Arjan Schalhoff, de drie workshop ontwikkeld heb. En hij is helaas ziek uitgevallen. Maar in 2014 zijn we met de workshops begonnen. En daarvoor hadden wij veel gesprekken. En we hebben wel eens gezegd, ik ben het morele kloppende hart van de workshop bij het creatieve brein. Maar in die tijd was ik best wel bezig met de organisaties en mensen proberen te overtuigen van dat het anders moest. En ik vind nog steeds wel dat ik het punt had. Maar ik bereikte eigenlijk niet zo heel erg veel. Omdat hij citeerde C.S. Lewis, zelden wordt iemand overtuigd door een logisch argument. En eigenlijk alle werkvormen en hoe mensen veranderen, ja, dat komt bij hem vandaan. Hij ontkent dat vaak een beetje, maar stiekem is dat wel zo. En wil je dat mensen veranderen, dan moet je ze vooral zelf na laten denken. En ja, vragen stellen, openheid bieden. Discussie heeft geen enkele zin. Dus ik probeer in de workshop nooit een discussie te hebben. Ik heb eigenlijk nog nooit meegemaakt dat een discussie iemand verandert. En tegelijkertijd zitten er heel veel aspecten, heel veel werkvormen in die workshop die je stimuleren om zelf na te denken. Ja, en er zitten natuurlijk ook wel werkvormen in. Ik denk, natuurlijk zeggen wij, je moet zelf doen wat je wil. Die workshop is wel gericht op mensen anders te laten denken. Dus er zitten ook wel werkvormen in die mensen stimuleren om duurzamere keuzes te maken. Een beetje positieve vorm van manipulatie, zeg maar. Maar inderdaad, je zegt, we zijn geneigd om heel veel te praten. Maar dan verandert er niet heel veel. Een andere keuze maken is vooral het zien van voorbeelden, het stellen van vragen, het zelfonderzoek. Ja, en je laat inspireren door anderen, bijvoorbeeld door zo'n Mahatma Gandhi of een Martin Luther King of gewoon de buurvrouw naast je aan tafel die daarin andere keuzes maakt. Dat is denk ik wel het recept voor de workshop. En een goede afwisseling tussen bespreken van de toch wel zorgelijke situatie waar we ons soms in bevinden. Dat afwisselen met humor en luchtigheid. Dat zijn wel is een beetje het recept van de workshop, denk ik.
Ja. Je hebt ook een boek geschreven, Superwaar. En je bent nu een nieuw boek aan het schrijven over systeemverandering, geloof ik. Of allemaal dat soort dingen. Heb je daar al een titel voor trouwens?
Ja, die mag ik nog niet stellen.
Nee, oké. Okay.
We hebben wel een werktitel, ja. Nee, kijk, inderdaad, ik een boek geschreven Superwaar over duurzaam boodschappen doen. Je noemde net al, hè, God in de klimaatcrisis. Ik merk dat het in 2014 waren wij een beetje van zeggen mafklappers, maar dat is niet het goede woord van die mensen die een leuke hobby hebben, weet je wel. En binnen korte tijd is dit onderwerp zo prominent op de agenda in Nederland gekomen. En ja, die klimaatcrisis, ja, wat je ook denkt en vindt, niemand kan daar eigenlijk omheen. Hè? We hebben nu de droogte in Spanje, dan opeens de enorm harde regen in Spanje. Gletsjers in Pakistan die afsmelten en nomaden die daardoor omkomen. Het komt zo steeds weer in beeld. En ja, ik werd er ook gevraagd, we ben er over gaan vertellen. En dat heeft ook geleid tot een andere workshop, God en de Klimaatcrisis. En ik merk dat mensen behoefte hebben aan handvatten, ja, wat je wel kunt doen. Er zit meteen een hint in naar de titel, maar dat moet de uitgever maar vergeten. En hoe ik er eigenlijk een beetje bij gekomen ben. Kijk, de impact waarmee je met voedsel, dat zal je als van allen weten, die zit vooral in voedselverspilling voorkomen en plantaardige gemeen. En met name dat laatste onderwerp ligt ja, steeds gevoelig in Nederland. Dus ik sta de ene avond in de Juppekerk in Hilsum en de andere avond in een buurthuis in het Drents dorpje. En dan zit ik tegen allemaal mensen met geitenwolle sokken en klompen aan te kijken. Ik overdrijf even iets om een beetje de marge weer te geven. En nou, we hebben vorig jaar die boerenprotesten gehad en omverkeerde verlaggen en de hectiek in de samenleving. In alle eerlijkheid zie ik die al jaren aankomen. En ik weet nog dat het, ik kom zo bij, ik ga echt naar het antwoord op je vraag toe. Ik weet nog toen we net met de workshop begonnen, toen zeiden wij een keer, kies je de kip die wakker die je dat wel de plofkip noemt. En er zat een kippenboer in de zaal, die stond op, liep weg, hebben we niet meer teruggezien, die liep echt scheldend weg. En dat geeft aan hoe gevoelig het thema ligt. Dus wat ik probeer bij de workshop is niet alleen op het eten te focussen. Als we de wereld nou willen veranderen, wat zijn dan de hoofdthema's? Nou, dat is vervoer, dat is minder spullen kopen, energiezuinig huis, anders eten en systeem. Ik denk dat dat de vijf hoofdthema's zijn. En daar kan ik op schouders van reuzen staan die dat ook vertellen. Dus mijn nieuwe boek gaat eigenlijk over die vijf thema's. De systeemverandering er eentje van, anders eten is er eentje van, minder spullen, anders wonen en anders reizen. Want wat kan je daar dan in doen? Nou, ik heb inmiddels ook behoorlijk wat workshops over gegeven en ik hoorde de leukste verhalen van mensen, de leukste tips. En die vijf thema's die vormen ook de thema voor mijn nieuwe boek. Van wat je, ja, de positief gezicht, wat je er wel allemaal aan kan doen. Want je kan je soms zo hopeloos zijn.
Ja. Ja, ik vond het wel mooi. Op Instagram noemde je het volgens mij ook zo de Big Five van duurzaam leven. Ja. Dat vond ik wel een mooie.
Ja.
En even kijken, want ik wil het zo nog over systeemverandering hebben ook. Of laten we daarmee beginnen, want je noemde dat ook als een van die vijf punten waar je echt iets aan kan doen. Hoe ziet dat er dan uit? Of hoe ga je daarmee om zelf? Want het is natuurlijk altijd, het systeemverandering begint niet bij jezelf of begint wel bij jezelf. Dus hoe plaats je dat in die, samen met die anderen?
Nou, ik heb een beetje natuurlijk mij in verdiept, hè? En dan je hebt het altijd over plaatjes en vergelijkingen. En de vergelijking die ik heb gemaakt, nou, het jat hem gerust van een van je posts. Stel dat alle Nederlanders één dag per week vegetarisch gaan eten. Dan besparen we een halve megaton CO2 per jaar. En dat is dus een 1 megaton CO2 is 1 miljard ton per kilogram CO2. Dus dat is echt, we gaan er enorm verschil mee maken als alle Nederlanders één dag per week vegetarisch eten, namelijk 0,5 megaton CO2. Tegelijkertijd stoten de 10 grootste, meest vervuilende bedrijven in Nederland 30 megaton CO2 uit. Ja, weet je, dan als je dat op je in laat werken, dan hoef je het verder niet meer uit te leggen. Die impact is zo gigantisch. Ja, en dit is het hele idee van die Extinction Rebellion beweging, hè, dat er miljarden aan fossiele subsidies en voordelen zijn. Als ik gas en elektriciteit afneem, moet ik de BTW betalen. Dan hoeft een bedrijf als Status Steel hoeft dat niet. En ja, waarom zouden ze dan verduurzamen? Ik betaal aan de pomp enorm veel accijnzen op mijn benzine. Vliegmaatschappij hoeft er niet, enzovoort. Ja, en zolang dat systeem niet verandert, kunnen jij en ik doen wat we willen als individu. Maar dat gaat nooit genoeg zijn. En ik geloof nog steeds heilig in dat wij als consumenten moeten laten zien dat het alles moet. Hè? Dus wij als consumenten moeten aan de slag. Maar ik denk dat wij als burger ook aan de slag moeten. En dat gedragsverandering, systeemverandering niet zonder elkaar kunnen. En ja, dat betekent ook dat je op de ene of andere manier, hoe dan ook, daar een bijdrage moet leveren aan het veranderen van het systeem. Dat gaat niet vanzelf.
Ja, ik vind het wel mooi dat je ook dus je dus eigenlijk als individu heb je je rol als consument waar je verschil mee kan maken, namelijk met wat je koopt of wat je niet koopt. Maar je hebt ook als individu een rol als burger. En die gaat dan misschien dus niet zozeer over consumeren, maar over protesteren, stemmen, dat soort dingen.
Ja, en dat wat ik ook zie, kijk, duurzame mensen zijn vaak plichtsgetrouwe burgers, hè, die de buurvrouw van het soep brengen, die de asielzoekers extra talen geven. En daar hoort er eigenlijk niet bij dat je gaat protesteren of dat je moeilijk gaat doen. Het zijn vaak mensen die het beste voor hebben met de wereld. En dan is het een beetje gek dat je gaat protesteren of dat je mails gaat sturen naar politieke partijen. Dat je helemaal op een snelweg gaat zitten, hè, de wetten overtreden. En dat, ja, ik zie ook dat sommige mensen er moeite mee hebben. Dat snap ik ook. Hè. Tegelijkertijd vind ik het een heel treffend voorbeeld. Ik weet niet, ja, jij zal het ongetwijfeld kennen, maar ken je die klimaatwakers?
Klimaatwakers?
Ja.
Nee.
Nee, als jij de klimaatwakers niet kent, is dit helemaal treffend voorbeeld. Kijk, tijdens de kabinetsformatie in 2019 zo, ik weet even het jaartal niet precies, hebben 203 dagen of zo mensen dag en nacht gewaakt voor het klimaat. En bij de Binnenhof, weet ik zo waar ze zaten. En op dit moment lopen ze elke donderdag om 12 uur 7 keer rondom het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dat is een enorme tijdsinvestering. Er zitten enorm gepassioneerde mensen achter. Maar als je naar de gemiddelde Nederlander op straat gaat, die heeft er nooit van gehoord. En kijk, met alle respect dat jij er niet van hebt gehoord, heeft de gemiddelde Nederlander er nooit van gehoord. Weet je wel? Extinction Rebellion. Elke Nederlander kent Extinction Rebellion. En het idee, vaak begrijpen mensen dat niet, maar er zit een hele filosofie achter, hè, van geweldloos verzet. En dat je met de geschiedenis leert dat je met hele effectieve, geweldloze verzetsvormen het systeem kan veranderen. En dat roept irritatie op. En ik zeg niet dat iedereen op de snelweg moet gaan zitten. Nou, je ziet afgelopen zaterdag dat er ongeveer 3000 mensen op de snelweg protesteren. Als ik goed heb onthouden, 3000 mensen. Dus de helft van de mensen met steundemonstratie daarnaast. Dus je kan allemaal vormen vinden die bij je past. Of je post online over, je vertekt politie, of je schrijft mails, of je wordt lid van een politiek. Maar zolang je de massa niet zijn stem laat horen, gaat dat niet veranderen. Hè? En ja, dat is wel waartoe ik mensen oproep. Dus ga naar die snelweg toe, of laat je horen, of ga daarnaast staan, of stuur een mail, of op welke manier dan ook. Ja, wordt onderdeel van die beweging. Dat is ook wat interessante, die steeds groter wordt. En ik heb een keer bij de klimaatcrisis workshop, maar ook in mijn boek, focus ik op wat er nodig is voor een systeemverandering. Ik heb ooit een onderzoek gelezen dat als 40% van een groep de mening of gedrag verandert, verandert onherroepelijk gedrag en mening van de hele groep. Een goed voorbeeld is die Zwarte Pieter discussie. Wat je daar ook van vindt, zie je dat je kleine groepen die willen het anders. Op het moment dat die grote groepen aanhaakt, grotere groep, je verdwijnt dat figuurtje uit Nederland. En dat hoop ik ook dat er bij die protestbeweging gebeurt. Het wordt echt groot nu. Ja, en op een gegeven moment wordt die beweging zo groot dat die ook niet meer te negeren is.
Ja. En dus ik vind dat heel interessant, omdat ik zelf ook, nou ja, ik ben voor het afgelopen zaterdag voor het eerst ook bij zo'n Extinction Rebellion protest geweest. En dat doet heel veel met je. Maar ik ben ook benieuwd van al die vijf, van die big five van duurzaam leven. Met welke vind jij persoonlijk het meest lastig?
Welke ik het lastig vind? Oh, wat een
om
leuke
voor jezelf
vraag
uit te voeren of na te leven.
Ik begin met welke ik het makkelijkst vind, denk ik. En dat is vervoer. Want ik heb ooit besloten, ik wil in principe niet meer vliegen. En ik dacht, oh, dat is een enorme beperking. Maar dat is super makkelijk, joh. Je hoeft nooit meer te vliegen, ja. Ik zal niet snel Nieuw-Zeeland zien, maar Europa is ook prachtig. En sterker nog, ik heb hier net een rondje rondom Veenland gefietst. Echt supermooi. Dus die vind ik wat minder complex, al blijft de auto ingewikkeld. Waar ik het meeste moeite mee heb, is met systeemverandering. En ja, om er gewoon maar heel open over te zijn, toen jij aan het protesteren was, was ik met mijn gezin in de IJssel op vakantie. En ik heb er ook over gepost. En ik heb besloten dat ik gewoon altijd heel eerlijk ga zijn in mijn inconsequenties. En ik heb een fulltime baan. En ik ben nu deze opname met jou aan het doen. 4:00 's middags. Ik ga zo naar huis. En dan ga ik een workshop geven. En ik heb eigenlijk geen tijd ervoor. En ik ben ook nog een boek aan het schrijven. En ik probeer wel ontzettend mensen in beweging te krijgen met die workshops. En ik schrijf erover op de social media. Ik ben nog nooit naar een bijeenkomst van Extinction Rebellion. En ik had Een jaar geleden had ik hier een deelnemer van Christian Climate Action aan mijn workshop, hè, de christelijke tak van Extinction Rebellion. En ik vertelde dat dilemma ook tegen haar. Ze zei, ja, maar als, we hebben ze allebei nodig. Hè, de mensen die snel gaan zitten. Ook de mensen die ja, denkprocessen in hoofden van mensen veranderen. Daar hou ik me dan maar een beetje aan vast. En ik heb gewoon echt letterlijk de tijd in ieder geval. Want ook op vakantie heb ik weer een uur aan dat boek zitten schrijven. En ik kan er niet allemaal, maar daar kan ik wel een beetje schuldig over.
Nou. Ja, ik heb soms het idee ook dat je best wel streng bent voor jezelf. Klopt dat?
Ik wil vooral ook heel eerlijk zijn. En ja, kijk, op de social media trek ik soms best wel een grote broek aan in dingen aan de kaak stellen. En dat wordt van, ja, dat vinden mensen niet altijd leuk. Soms vinden mensen het juist wel heel leuk. Maar niet iedereen vindt het heel leuk, zeg maar. Maar ik vind dat ik ook heel kritisch moet laten zien hoe ik ons kennelijk zelf ben. Want soms denken mensen dat ik elke dag koud douche. En ik douche ook regelmatig koud. Maar ik lig ook wel eens in bad. En ik ben ook gewoon een inconsequente burger. En dat probeer ik dan ook eerlijk te laten zien. Hè? Ik ga vanavond in de auto naar de workshop. Stel ik er wel bij. Als jullie allemaal één dag plantaardig eten, dan is de CO2-uitstoot van mijn reis geneutraliseerd. En die leg ik dan op jullie schouders neer. En dan is het een beetje om lachen, weet je wel. Dus ik ben streng voor mezelf, maar ik denk dat ik vooral heel eerlijk probeer te zijn. Omdat ik nooit dat... En ik heb al een beetje het morele vingertje aan me hangen. En dan probeer ik me ook weer naar mezelf te wijzen. En ook dat, ja, dat is wel grappig dat je dat zegt, hè. Kijk, er zijn ook mensen die online heel veel positieve dingen posten, wat je allemaal kunt doen. Dat is ook zo. Maar ik kan dat niet. Ik heb gewoon een beetje dat domineesvingertje in me. En ik heb ook daar, net zoals God in de supermarkt in naam, en dan heb ik wel eens dacht, ja, maar dan ga ik alles doen. Ik ga andere dingen posten. Op een gegeven moment dacht je, ja, maar dit is wie ik ben, lieve mensen. En vind je niks, er zit een ontvolgknop op. En ik gooi het gewoon uit wie ik ben. En dat heeft me wel bevrijd. En de workshop heet God in de supermarkt. En ik schrijf af te moderniserende dingen. En ik probeer er kwetsbaar in te zijn. Maar ja, afgelopen weekend zegt iemand, hallo, je gaat lekker op posten. Je zit in de IJssel, hypocriet, weet je wel? Zeg, dat klopt, ja.
Ja. Nee, ik vond het wel mooi. Ik zag die post ook. Ik vond het wel leuk dat je dat deelde. En dat ik denk dat dat ook heel nodig is, inderdaad. Dat we ook zien dat niemand kan het natuurlijk perfect doen. Maar dat is wel dat een lastig dilemma voor iedereen die zo serieus bezig is met duurzaam leven. Wanneer is het goed genoeg?
Ja.
Een soort van, hoe beantwoord jij die vraag? Heb je daar een antwoord op?
Ik had pas geleden een kerkdienst. En er kwam achteraf een mevrouw naar me toe. Ging ook over deze 5 hoofdthema. En zij zei, jij weet alles, hè? Maar dat weet ik niet. En nou, wat ik lastig vind. Ik vind het heel erg belangrijk wat je al vertelde. Heeft ook echt mijn hart. Zo kennen mensen me ook. Maar ik kan het reizen niet aan. En in haar geval betekent dat ze 2 keer per jaar vliegvakantie ging. Tenminste, zo heb ik het begrepen. In de winter naar Egypte. En komende zomer gaat ze naar Canada. En eigenlijk was het diezelfde vraag, hè, van wat moet ik daarmee? Ik voelde iets bij, maar ja, wanneer is goed genoeg? En het lastige bij zo'n vrouw is dat het thema reizen wel zoveel impact maakt. Ja, ik zei tegen haar, het is wel het onderwerp, gewoon in alle eerlijkheid, als je elke jaar 2 keer vliegvakantie gaat, ja, even onerbiedig gezegd, heeft de rest ook niet zo heel veel zin, hè? En dat is dan weer dat moraliserende vingertje. Ik probeerde dat wel heel voorzichtig te brengen. En ook te stellen hoeveel je kan genieten van in de omgeving. Maar goed, als je dan doorgaat naar jouw vraag. Ik ga niet op vliegvakantie. En ik ben weer afgelopen weekend naar de IJssel geweest. Maar ik ga niet heel ver op vakantie. En ik ga ook niet meer vaak. Ik ga nog wel. Ik zat in de IJssel. Ik had ook 20 kilometer verderop in een bed and breakfast kunnen zitten, hè? Dus je komt onderdoop, loop je elke keer inderdaad tegen die vraag aan van wanneer is het goed genoeg? En wat mij dan helpt is, ik gun mensen dat ze dat dilemma voelen. Dat vertelde ik tegen die vrouw. Ik vind het mooi dat je hem voelt. En welk antwoord je ook voor jezelf formuleert, comfortabel achteroverleunen bij je keuze is volgens mij nooit het antwoord. En ja, die inconsequentie voelen en daar last van hebben, hè? Ja, ik weet niet of dat zo verkeerd is. Ja, dus als je een keertje een inconsequente keuze maakt, een keuze maakt met impact, geniet er dan ook heel erg van. Ja, en in mijn geval, een paar jaar geleden ging ik 2-3 keer per jaar op vakantie naar de Alpen en vliegvakantie. Naar Thailand ben ik geweest. Ja, en nu ging ik naar de IJssel. Ik hou heel erg van fietsen. Hè? Fantastisch daar. Ik heb ontzettend genoten. Hè? Het is inconsequent. Ik ben in Duitsland geweest. Tegelijkertijd was het 2 en 3 kwartier rijden. En vergeleken met vliegen naar Thailand is dat natuurlijk heel erg beperkt, weet je wel. Geeft een beetje antwoord op je vraag ook daarmee omgaan?
Ja, ik denk het. Ik denk dat is dus ook jouw aanpak, ook die je deelt op Instagram. En wat jouw stem ook uniek maakt, denk ik, is dus dat ongemak op de tafel leggen. En het dan zeggen, ja, gewoon, nou, dit hoort erbij. En ik denk dat dat ook wel iets is wat ook goed is om te leren of zo. Dat het soms, dat ongemak brengt je ook weer op plekken of helpt je ook weer. Alleen het is niet zo, het is niet altijd zo makkelijk om het te accepteren dat het erbij hoort.
Ja, het levert ook wel leuke dingen op, hè. Zoals mijn vrouw die heeft long COVID, het gaat wel veel beter nu. En wij gingen vorig jaar naar de Ardennen op vakantie. En dan ga je weg en 2 en 3 kwartier later ben je er. We gingen eerst nog naar Mandië. En achteraf dacht ik van, ik vond België eigenlijk wel leuk. Dus wij stappen naar huis en normaal als je de Alpen gaat, dan ben je al 8 uur onderweg en dan moet je nog 3 uur reizen. En nu ben je er heel snel. En ik was daar, serieus dacht ik van, waarom ga ik eigenlijk altijd zo ver weg op vakantie? Zo prachtig de Ardennen. Er komt ook heel veel voor in de plaats als je het ongemak omarmt. En nog een ander voorbeeld. Gisteren kijk mijn dochter naar buiten. We zijn een paar dagen weg geweest. Zeg, kijk, we hebben bezoek. Een muis of is het een rat? En zij staat met de achterdeur open voor de keuken. Ik loop naar haar toe. Er zit gewoon een rat een meter bij onze achterdeur vandaan. Ja, ik denk, een rat. Ik schiet echt een beetje in paniek en denk, wat moet ik met dat beest? En jaren geleden hebben wij rattengif gekregen van iemand. Ik daar gaat hem hoofd, ja, dat rattengif niet leggen. En ik heb serieus, mijn zoon, we hebben zo'n klein winkeltje en dan zo'n naar de winkel gestuurd om zo'n muizenval te halen. En, maar goed, hij was dicht, tweede Pinksterdag. Maar ondertussen had ik ook op Instagram een foto gemaakt en gedeeld en advies ervan. Het is leuk wat voor reacties krijgt. Sommige mensen zeggen, wat je moet doen, gillen, heel hard gillen. En andere mensen zeggen, de achterdeur dicht doen. Maar er zijn ook mensen die zeggen, weet je, zolang het eentje is, doe er niks mee. En er zijn iemand, ga op je ellebogen liggen en genieten. En toen keek ik naar die rat, ik dacht, ja, maar het was eigenlijk wel een heel leuk beest. En ik ben geen pleitbezorger van ratten in je achtertuin. Er reageerde ook iemand die zei, het schijnt dat bij iedere persoon binnen 2 meter een rat is. Maar we zien hem niet. En toen had ik dat gepost en zei je vrouw, nou kan ik niet meer slapen, dankjewel. Maar ik merkte dat door dat te vragen aan andere mensen, dat mijn ogen een beetje open gaan. Want je denkt bij ratten, oh, vreselijk, die moeten dood, die moeten weg. En ik word niet gelukkig van een rat in mijn achtertuin. Hè? En ik word helemaal niet gelukkig van 10 ratten in de achtertuin. Maar toen dacht ik van, nou ja, zolang er eentje is. En toen zei één vrouw, die zei, je moet peper. Met een pepermolen moet je dat doen. Dus ik heb dat gedaan. Ik heb het niet meer gezien. Ik lag me helemaal kapot als dit nou een oplossing blijkt te zijn. Gratis, kost niks. Die rat leeft nog gewoon. Ik heb er geen last van. En ondertussen vooral je eten opruimen, dat begrijp ik, hè. Nou goed, dus het is ongemakkelijk. Maar het leeft er ook soms een heel andere manier van kijken op. En nu hoop ik op het moment dat deze podcast gepost wordt, dat ik geen 20 ratten in mijn achtertuin heb. En de ontijdsverdelping bellen. Maar ik moest er wel weer om lachen. Ik denk van ja, weet je, soms ook een ander even kijken. Of 7 blad in de tuin. Natuurlijk, ja. Vreselijk spul. Totdat iemand postte die zei, if you can't beat it, eat it. Je kan er gewoon pesto van maken. En ik vind dat zo'n grappige manier van kijken. Hè?
Ja, ik was gisteren nog op een wandeling waar iemand dat ook vertelde. Over dat soort dingen. En als het dan te veel is of een soort van het tuin overneemt of zo, om dan de vraag te stellen, maar wat komt het brengen?
Ja.
De hele andere manier van denken.
Nee, ik was dus met mijn zus bij de Eemlandhoeve van Maaike. Die zit ook bij Instagram, Eco Maaike. En ik ging met haar daarheen. Ze had die uitspraak van, if you can't beat it, eat it. En ik ga met mijn zus daarheen. En mijn zus die wil die heeft best een grote tuin. En die wil een soort van voedselbos creëren. Die is vooral over nadenken wat ze daarmee wil. En dan mijn zus en Maaike, die gaan met elkaar in gesprek. En die lopen door de Eemlandhoeve, een hele grote biologische boerderij. Je kent hem zelf. En ik denk dat ze een half uur later nog geen 10 meter verder waren. En ja, ben ik ondertussen paardenbloem aan het eten. En weet je wel, dat blijkt kunnen eten. En Dat is zo'n andere manier van kijken naar wat er in je tuin groeit. En mijn zus zei ook, die had al geleerd in die voedselbos, als ergens iets opkomt in je tuin, dan wil het daar blijkbaar groeien. Nou, ik woon midden in de stad, een heel klein tuintje. Het is een beperkte tuin. En ik laat heel veel dingen die komen niet op, laat ik gewoon groeien. Ik denk, joh, dat is hartstikke mooi. Ja, als je met tuin loopt, veel mensen zullen zeggen, wat een hoop onkruid. Ja, ik zie, ja, er staat oregano, er staat magie, er staat munt. En er komt die boterbloem komt er doorheen. Het ziet er prachtig uit allemaal. Nu komt er een esdoornje omhoog. Ja, vroeger had ik hem eruit gehaald. Ik denk, waarom zou ik hem niet gewoon op laten komen? En dat vind ik het leuke. En dat probeer ik ook wat te vertellen bij de workshops. Kijk, duurzaam leven heeft vaak het imago dat het duur is. En geiten willen sokken. En dat het duurder is. Dat is echt de grootste onzin die er bestaat. Want duurzaam leven is gewoon goedkoper. Ja, biologisch vlees is duurder. Maar de vraag is of elke dag biologisch vlees duurzaam is, zeg maar. Maar, weet je, ik heb zoveel leuke advies gehoord die ik in het boek opneem. Bijvoorbeeld, als je broccoli kookt. Wat ik dan doe, dan kook ik de broccoli. Ik heb nog gas en dan zet ik het gas zacht. En dan pruttelt die kwartier door. Dan zeggen mensen, ja, maar je kan gewoon het gas uitzetten. Maar dat blijkt, je kan het van uitzetten, is goedkoop. Of een hooi me dan. Ik had er nooit van gehoord. Maar dan heb je gewoon, dan maak je zelf tomatensoep. Super lekker, moet 3 uur pruttelen. Dat de echte, die ex. En dan komt er pas echt die smaak vrij. Nou, dan heb je gewoon een oude boodschappenkrat. En je doet de deken erin. Je zet de pan erin, de deken erop. Hoppakee, superleuk. Of koud douchen. Dat klinkt natuurlijk als een of andere Ai Boosma, Wakko, gekke gedachte, zeg maar. Maar het is ontzettend energiek. Het levert je heel veel op koud douchen. Dus door duurzamer te leven, kom je ook op hele wonderlijke, bijzondere plekken die heel leuk zijn, vind ik zelf. En een beetje gek en een beetje gestoord. Maar dat is ook wel leuk, want normaal is ook zo gek. Beetje op die manier. Dus het is ongemakkelijk, maar het levert ook heel veel leuke dingen op. En die probeer ik ook bij de workshop hier ook te benadrukken. Dat mensen een beetje energie naar huis gaan. En ik denk, kom, laat ik eens gek doen. Want het is eigenlijk best leuk, dat in een.
Ja. Ja, leuk. Het zijn ook andere dingen dan consumeren. Die soort van dat soort plezier is een heel ander soort plezier dan wat je krijgt als je consumeert, op welke manier dan ook.
Ja.
Ik heb nog een stapel met allemaal vragen over duurzaam eten en leven. En ik wou er nog een paar aan je stellen.
Dan kom op.
Dus ik pak er gewoon eentje, eens kijken.
Het is dan een beetje eng natuurlijk, hè? Want jij hebt hier echt wel verstand van, dus ik moet echt opletten wat ik zeg.
Nee, het zijn geen feitelijke vragen, hoor.
Ah, oké, gelukkig.
Deze vraag is bijvoorbeeld, ben je hoopvol of pessimistisch over een duurzamere wereld?
Wauw. De vraag is hoe je hoop definieert. En de verleiding is om heel lang een antwoord te geven. Als hoop is dat je geloof hebt dat het echt daadwerkelijk gaat veranderen, dan weet ik het niet. Maar ik hou altijd de definitie van hoop van Vaclav Havel aan. Die zegt, hoop is niet hetzelfde als optimisme. Eens een minder overtuiging dat iets goeds af zal lopen. Het is de zekerheid dat iets zinvol is, ongeacht de uitkomst of het resultaat. En daar ben ik zeker hoop.
Mooi, heel mooi. Dit is ook echt een van mijn favoriete gedachten over hoop. Dat het niet optimisme is, maar ook een soort actie bevat of zo.
Ja, en dan, dit is... De Gandhi zegt, be the change you wish to see in the world. Maar ze zeggen ook wel eens, be the hope you wish to see in the world.
Ja.
Ik merk dat hoopvol bezig zijn ook wel hoop brengt. Ja.
Ja. Nou, doen we nog eventjes. Eens kijken. Wanneer heb je voor het laatst iets gegeten wat je zelf hebt geoogst?
Wauw, wanneer heb ik voor het laatst iets gegeten wat ik zelf heb geoogst? Is magie uit je eigen tuin oogsten?
Ja.
Oké, dan vorige week met groentesoep. Verder ben ik een vreselijke tuinier en ik heb wel eens geprobeerd om sla te poten. En tomaatjes, dat lukt me allemaal niet. Dus ik heb wel een tuin vol met kruiden en fruit. En alle groen. Maar ik ben ik heb geen groene vingers. Nee.
Ik heb daar ook moeite mee zelf. Ik praat er heel veel over, maar het praktische aandeel blijft helaas laag.
Weet je wat het meest eng is? Serieus? Bij de Eenlandhoeve heb je de Eenlandhoeve moestuin van Joël. En ik was daar met mijn zus. En dan loop je daar rond. Dat is het meest intimiderende groentetuin die ik ooit heb gezien. Heb je die wel eens?
Ik ben ook wel eens geweest.
Ik ben er 3 weken geleden geweest. En dan zie je alles zo perfect opkomen. Ja, dus Joël, als je luistert. Ik ken geen mooiere groentetuin dan de groentetuin. Ja.
Ja. Nou, doen we er nog eentje. Even kijken. Oh, deze is ook wel diep. Ben je tevreden met je leven?
Wauw. Ben je tevreden met je leven? Nee. Oh, dat vind ik een hele ingewikkelde. Laat ik het positief formuleren. Ik merk dat het mij heel veel voldoening geeft om, terwijl we in, denk ik, best wel een grote crisis leven, om daar iets aan te doen. En nee, dat maakt niet dat ik minder angstig word of zo. Het geeft wel, die hoop waar we net over hadden, geeft wel het gevoel van ik doe er iets aan. Dat geeft wel heel veel zin. En ook andere mensen ontmoeten die daar dingen aan doen, geeft ook heel veel zin, geeft heel veel hoop, geeft heel veel verbondenheid. Maar nee, ik ben absoluut niet tevreden of zo. Nee. Is dat een beetje antwoord op je vraag?
Ja, zeker.
Ja, moeilijke vraag. Het is een,
dat klopt. Ik heb ook niet. Sommige zijn heel praktisch en sommige heel lastig.
En jij, ben jij tevreden? Laten we even omdraaien. Ben jij tevreden met zijn leven?
Ja, ik ben wel tevreden. Ook wel dat stukje wat jij zegt over dat hoop ook is dat je dan dat je doet. Dat je werkt aan de verandering waar je in gelooft of zo. Gewoon, oké, het gaat soms echt niet de goede kant op. Dat zie ik ook wel. Maar ik ben wel tevreden met wat ik heb. Ik voel me heel dankbaar voor alle rijkdom die we gewoon hebben in Nederland. Waar ik gewoon, ik kan niet anders dan ervan genieten, want ik woon hier en door juist minder te bezig te zijn met de materiële dingen, word ik ook weer gelukkiger van andere dingen. Dus op die manier heeft het me wel dat hele duurzaam leven wel meer gebracht bij een soort van, wat is nou de essentie van wat belangrijk is?
En ik denk dat ik niks zo erg zou vinden als een comfortabel leven met een baan en dat ik dan op vakantie ga, in het weekend ga barbecuen en ga sporten. En dat zijn allemaal hele belangrijke dingen, begrijp me goed. Niels, dingen doe ik ook waar ik voldoening uit haal. Maar als ik geen bijdrage zou leveren aan het verbeteren van de wereld of zo, ik zou me zo leeg voelen. Daar moet ik een beetje aan denken als je dat zegt. Het geeft wel een soort zin of zo.
Ja, ja, zeker. En het is niet altijd makkelijk. En soms denk ik ook wel eens, soort van, als je ogen eenmaal open zijn,
ja, dan gaan ze nooit meer dicht.
Dan gaan ze nooit meer dicht. En dan zie je ook altijd een soort van, dan ga je ook meer ergeren aan alles wat niet duurzaam is. Daar moet ik ook voor opletten soms. Vooral ook met de mensen om me heen. Maar
ik wou net zeggen, je zou niet meer met vrouwen moeten praten, maar dat is knettergek van mij. Als je het eenmaal ziet, dan blijf je zien. Hè. Ik fiets pas geleden met een vriend. En dat was net buiten Veenendaal. Daar heb je particulieren hebben weilanden opgekocht, hebben ze natuur nog gemaakt. Dus dan fiets je over de weg. En links heb je waanzinnige nieuwe mooie natuur. En rechts heb je dan dat gras, dat noemen ze wel eens grasvalt, hè?
Ja.
Ja, en hij zei, sinds dat jij hebt gezegd dat grasveld bestaat, dus gewoon kilometers waar je het rijgras heet, geloof ik, hè? En hij zei, sinds jij dat hebt verteld, zie ik het overal. En dat is inderdaad wel het probleem. Als je eenmaal het ziet, dan blijf je het ook zien. En dat heeft een leuke call. Ik kan nooit meer normaal met mijn vrouw een rondje door de wijk lopen en dan zie ik al die, dan zie ik of een hele mooie natuurlijke tuin of allemaal stenen en dan, ik blijf. En dan zegt ze ook, heb je geen last van je mening? Of moet je dat altijd vertellen? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja.
Ja, hebben jullie daar een oplossing gevonden? Want ik voel dat dat bij ons ook een ding gaat worden.
Ik denk dat het goed is als jouw partner een keer met mijn vrouw belt hoe je ze daarmee om kan gaan. Want ik denk niet dat jij daar nog in gaat veranderen. En ik ook niet. Ja. Dus neemt mij, het is ook heel leuk om dat te delen op Instagram. Bijvoorbeeld, misschien weet ik iets van, maar daar hebben we een workshop. En dan stel ik de vraag, wie eet stronkjes van de broccoli? Die dikke stronk. En dat zijn dan meestal de helft van de mensen. En dan ga ik thuis eten koken en dan snij ik ze. En dan zegt mijn vrouw, ga je die weer snijden? Dat is nog niet te eten. En dan zeg ik, tel je, dat eet de helft van Nederland. Dan zeg ik, nee, dat is niet de helft van Nederland. Dat zijn die gekke groene maskers die bij jou te workshop komen. En ik merk dat het ook een ontspanning geeft als je dat gewoon deelt met mensen. En ja, ik hoor zulke leuke verhalen bij de workshop. Dat was bijvoorbeeld een keer een man die zei, mijn vrouw die kookt. En die kookt echt heel weinig vlees. Maar twee keer per week. En dan zo weinig dat als je niets, dat is van je bord. En toen zei zijn vrouw, die zei later, wat hij niet weet, is dat als we gehakt eten, dat ik er gewoon een heel erheen gooi en dat die nauwelijks vlees zijn. En ja, Ja, die dilemma's waar wij tegenaan lopen in onze relatie, dat het soms ingewikkeld is, dat is wat heel veel mensen hebben. En ja, ik denk dat alleen het goed is om daarover te delen en dat het soms ook ingewikkeld is en dat je soms ook heel hard op kan lachen. Dat hebben heel veel mensen. En ik denk dat duurzaam leven vooral ook het delen van die dilemma's is, hoe dat is en hoe leuk dat kan zijn, hoe ingewikkeld het kan zijn, hoe stom en irritant. Ja, en andere mensen hebben ruzie over een tandenborstel die in zijn rug ligt. En mijn vrouw en ik over ruzie, maar dan hebben we gesprekken over de strongest van de broccoli of weet ik veel, waar we heen op vakantie gaan. En, ja.
Koud douchen.
Koud douchen, ja. Nee, dat leg ik haar niet op. Dat zou ze nooit voor elkaar krijgen. Ja.
Ja, nee, mooi. Ik vind het heel leuk om te horen hoe jij daar ook mee omgaat. We zijn met heel veel dezelfde dingen bezig, ja, volgens mij.
Ja.
En we zouden zo nog... ik heb nog heel veel andere vragen die ik zou willen stellen. Maar duurt het allemaal veel te lang. Maar misschien dat we nog een keer verder kunnen kletsen over dingen. Ik wou je als laatste vraag nog vragen. Wat is je favoriete recept?
Mijn favoriete recept? Ik ga er twee noemen. En één is, en die ga ik niet uitleggen, maar Google eens op de groene courgette pesto pizza van de groene meisjes. Ken jij hem?
Nee.
Mijn neef, die was destijds 20 jaar, mijn neefje. Die zei, ik moet wennen aan het idee dat iets wat groen is, dat het ook lekker kan zijn. Ja, dat is een hele plantaardige pizza van de groene meisjes. Echt super lekker. En wat ik zelf, ja, tomatensoep. En dan zelf maken. En ja, als je dat eenmaal hebt gemaakt, dan hoef je nooit meer tomatensoep uit te pakken. Het is heel simpel, hè. Gewoon knoflook, fruiten, uitje erbij. Tomaten ontvullen en even opbakken, water erbij, wat kruiden uit je tuin, oregano en een paar uur laten pruttelen als je heel duurzaam wil zijn in die hooimedal. En daarna heb je de meest lekkere tomaten.
Ja, klinkt lekker. Ik maak eigenlijk nooit zo vaak soep, maar het is wel gewoon vooral die paar uur laten pruttelen is volgens mij wel het geheim bij zo'n tomatensoep.
Ja, ja. En dan komen echt die smaakexplosie komt pas vrij als je een paar uur laat pruttelen. Het is zo onwaarschijnlijk lekker. En daar kan je ook nog een beetje pijnmoppitjes, geroosterde pijnmoppitjes op doen. Al gooi je dan ongeveer telt weg, hè, met 5 euro van een klein bakje tegenwoordig.
Ja, dat wel.
Ja, maar het is wel super lekker.
Wel goed. Ja, duurzaam eten is zeker niet duurder. Heel lekker eten, soms helaas wel.
Juist, dit zeg je mooi, ja.
Ja, maar ja, nee, dankjewel voor al je tips en wijsheden en vooral al je inzet voor een mooiere wereld. Waar kunnen mensen meer over je werk leren?
Ja, mocht ze op Instagram zitten, zit ik onder de naam Groen met Alfred. Op Facebook onder de naam God in de Supermarkt. En ja, God in de Supermarkt en God in de Klimaatcrisis zijn aparte websites. En ik woon in Veenendaal en daar kunnen ze ook langskomen.
Kijk, wat een uitnodiging. Voor een tomatensoep en, kruiden plukken en hopelijk zonder ratten.
En het moraliseren het gesprek, ja.
Ja, klinkt goed. Dank je wel voor alles.
Succes met alles, hè. Dank je wel.
Voor het genoemde lievelingsrecept en de show notes kun je naar forkranger.nl/podcast. Op onze website vind je ook meer informatie over Forkranger. We hebben een kookboek, seizoenskalender en een app waar je quizvragen beantwoordt en daarmee recepten ontgrendelt. Ga naar forkranger.nl. Als je deze podcast leuk vindt, mag ik je dan vragen om een review te schrijven, door te sturen naar vrienden of een screenshot te delen op social media. Het maakt echt een verschil. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende keer.